Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Er werd net gezegd, Henk, als je klaar bent met je preek. Want ik kreeg net weer een hele mooie gedachte voordat ik hier naar boven kwam. Als je gaat spreken, dan ben je altijd ook bezig met de boodschap die je van de Heer gekregen hebt. En ineens kreeg ik nog een hele mooie gedachte. Ik kreeg deze gedachte. En toen moest ik naar voren komen. God ergert zich nooit. Dat is een rijkdom, zelfs niet aan jou. En dit is namelijk ook het onderwerp van mijn preek. Ergernis. En ik zal je zeggen hoe ik daaraan gekomen ben, gewoon vanuit de praktijk. Door schade en schande word je vaak wijs, hoor. Het was zo dat ik van de week, ik ben aan het klussen thuis, weet je wel. En dan wil je iets afmaken. En had ik ook nog wat houten platen nodig. En ik denk, weet je wat, die kan ik nog net even halen. Even gauw. En dan kom je bij de karwei. En dan weet je van, oh, je hebt zo'n karretje nodig, weet je wel. Anders kan je die platen niet vervoeren. En dan moet daar dus een of 50 cent in, of weet ik veel wat, een euro. En ik trek mijn portemonnee open. Geen 50 cent, geen euro. Nou, dus dan begin je al eerst je te ergeren aan jezelf. Weet je wel, waarom let ik daar nou niet op? Ga je de karwei binnen. En heb je daar dus een rij met de kassa's. En je hebt de andere kant heb je de balie. En bij de meeste doen we zelf zaken. Ga je naar de balie toe, zeg je, ach, kan ik een muntje krijgen of zo, want dit of dat. Dan is er maar één figuur bij de balie, die is met een mevrouw bezig. En die heeft me een lang verhaal. Maar bij de kassa staat ook een gigantische rij. En dan, ik heb haast en dit is onnodige tijd, waarom neem ik nou niet een munt mee? Eindelijk ben ik aan de beurt, ik zeg, ach mevrouw, kan ik even eens een muntje krijgen voor die kar, voor dit of dat? Nee, muntjes worden hier niet verstrekt, dan moet u in de kassa staan. En dus ik was al 10 minuten kwijt, echt waar. Kon ik toch nog eens een keer in een rij staan die gigantisch was. En eindelijk, ja hoor, ik aan de beurt. Heeft u eventjes een euro wisselen of wat was het. En dan heb je een muntje van 50 cent. Hé, ik heb een karretje. Nou, dan heb je de ergernis in je zitten. Want je denkt, ik had al lang thuis moeten zijn en ik heb alleen maar in de rij gestaan. Nou, vervolgens ga je dan die platen halen, die duur op je karretje. Je loopt naar de kassa en niet te geloven, die rij is nog langer geworden. Maar, er zijn 4 kassa's. Het is hartstikke druk, 1 rij open. Dus alleen daar al, van 1 rij open. En je kijkt al naar de balie van wanneer gaan ze nou eens iemand roepen. Eindelijk, ja hoor. Graag assistentie voor de kassa. Oh, er komt weer eentje bij. Hoe lang dat dan duurt, misschien duurt het helemaal niet zo lang, maar voor jezelf, voordat je eindelijk een figuur ziet komen die achter die tweede kassa gaat zitten. Je zit je al om je heen te kijken, daar loopt er een. Waarom reageert hier niemand op? Brrr. En eindelijk gaat kassa 2 op. Over en dan ga je gauw naar die rij en dan is er net weer een handig iemand die weer net voor jou schiet, weet je wel. Kennen jullie dat ook? Ben ik ergernis, irritatie? Ja. Wat? Ja. Maar toen ik in die rij zat, op het laatst, weet je wel, toen dacht ik van, Henk, dit is toch niet goed? Dit is toch niet de bedoeling van God voor een mens, en zeker niet voor een kind van God, dat hij zich maar voortdurend aan het ergeren is. En toen dacht ik, hé, ik heb ooit eens, heel lang geleden, een boodschap over ergernis gehouden. En toen dacht ik, nou dan ga ik deze boodschap eerst houden voor de gemeente Boskoop. Misschien hebben jullie er helemaal geen last van, hoor, wat ik zeg. Jullie zeggen, nou ergernis, we kennen het niet, maar misschien zijn er mensen die het wel kennen. En wat ik me namelijk bedacht is dat Jezus iets wel heel specifiek iets over ergernissen gezegd heeft. Alleen, daarvoor heeft u waarschijnlijk niet de juiste vertaling in bezit. Want u heeft misschien wel de herziene Statenvertaling. Voor sommige liefhebbers, of weet ik veel wat. Maar dit is nog de oude, enige echte oude Statenvertaling. En dan moet u eens opzoeken, Matteüs 18 vers 7. Matteüs 18 vers 7 en daar, en ja, dus in uw Bijbel staat daar wat anders. Over verleidingen of verzoekingen of weet ik wat. Maar in de oude vertaling heeft dat nog dichter misschien bij de grondtekst. Daar zegt Jezus, hoofdstuk 18 vers 7, wee de wereld van de ergernissen. Hij noemt dat woord, wee de wereld van de ergernissen. Want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernis komt. Hallo? Wat gaan wij makkelijk om? Vaak met ergernissen. Laten we eerlijk zijn. Het is gewoon bijna een onderdeel van ons leven geworden. Ja, als je rijbewijs hebt en je rijdt in een auto, dan heb je bijna iedere dag je dagelijkse portie ergernis. Net een leswagen die voor je zit. Of weet ik veel wat. Mensen, we leven in een wereld die echt, er zijn allerlei dingen waar jij je aan kan ergeren. En het is bijna een soort vast onderdeel geworden van ons leven. Er is geen maatschappij waar je je zo ergert als de nieuwe Nederlandse maatschappij. Je kan je ergeren dat je op je computer niet iets kan vinden. Weet ik veel, ik ga het geen eens opnoemen. Het gevaar is dat we het gewoon gaan vinden. Dat het gewoon gaat vinden. Zo, ja, nou ja, goed, hè. Nogmaals, dit is nou eenmaal het leven. Dat ik me voortdurend moet ergeren aan weet ik veel of wat. Maar dan zegt Jezus, ho, wacht eventjes. Vind jij dat een onderdeel van je leven ergernis? Jezus zegt, het is een wereld. Wee de wereld van de ergernissen. Ergernis is een wereld. En wat voor wereld? En ja, kijk, je hebt natuurlijk veel werelden in de wereld. Als ik het zo maar zeg. Hey, ik noem maar wat. Je hebt de showbiz wereld. Hè, op de televisie. Als je ziet hoe bijna iedere zender heeft weer zijn programma's. En dit en dat. En zijn competities. Dat is één grote wereld. Hè, onderwijs is ook een wereld. Ik kom dan zelf uit het onderwijs. Dat is echt een gigantische wereld op zich. Ga maar eens naar de onderwijsbeurs. Wat dacht je van de computerwereld? Het internet. Het is ook een wereld. Je hebt de wereld van de muziek. Je hebt de wereld van de kunst. Met allemaal eigen taal en eigen ingevingen. Ja, je hebt de wereld van de politiek. Ja, en dan zegt Jezus, maar er is nog ook een andere wereld. En dat is een geestelijke wereld. Er is ook nog een wereld van ergernissen. En onderschat dat niet. Hoeveel christenen, hoeveel leiders er niet onderuit zijn gegaan vanwege ergernis. Ja. Wie is de grote inspirator van ergernis? Wie heeft er baat bij dat er hier in de gemeente zoveel mogelijk geïrriteerde christenen rondlopen? Dat is alleen maar de duivel. En dan maar Satan. Satan is gek op ergernis. Je mag helemaal de waarheid spreken. Als je je ook maar daarbij flink ergert, dan vindt hij dat prima. Weet je, ik denk, ik zeg, het komt uit het rijk der duisternis. En ik bedoel niet dat je je wel eens ergens aan, dat je ergens niet mee eens bent of dat iets je tegenvalt. Weet je, maar dat is wat anders. Ik bedoel echt die ergernis die in je zit. en waar je voortdurend maar mee bezig bent. Weet je, ergernis, ik kreeg mijn gedachte, God kent dat niet, ergernis. Want als God dat wel zou kennen, dan zou hij zich wezenloos ergeren. Vooral aan mij, zeg ik dan. Hoe vaak ik weer niet in de fout gaat, dan zou je zeggen, jongen, weet je dat nou nog niet? En dan doe je het weer. En je hebt nog gezegd dat je nou dit en dat, kennen jullie dat, wat ik niet allemaal aan God beloof? En waar ik dan uiteindelijk toch weer in faal. Maar in God is geen ergernis. Dat is mooi, hè? Maar dit is een hele mooie gedachte om dat te weten, mensen, dat God zich nooit aan jou ergert. Hij is het vaak niet met je eens. Hij vindt vaak dat je het anders moet doen, maar hij gaat zich niet aan jou ergeren. Nee. Weet je wie zich altijd loopt te ergeren? De duivel. Dat gevoel van ergernis, hè, dat is een gevoel wat zo bij Satan hoort. Hij heeft het uitgevonden. En ik denk dat het gekomen is. Hè, zijn eerste basis was hoogmoed. Hè. Hij voelde zich hoogmoedig. Eigenlijk wou hij opstijgen tot dezelfde hoogte als God. Hè, dus de hoogmoed is vaak een oorzaak. Maar ik denk dat de ergernis bij Satan is gekomen toen God de wereld ging maken. En toen hij een zwak mens van vlees en bloed maakte, schiep. En dat hij van die mens zei, en deze mens, die maak ik naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Ik denk dat dat de val van Lucifer was. Dat hij daar zich zo aan geërgerd heeft, dat terwijl hij hoogheid en pracht had en macht, en dat God tegen die zwakke mens zegt, ik maak jou naar mijn beeld en mijn gelijkenis. En toen is Satan zich gaan ergeren eraan. Moet dat nou? Waarom ik niet? En die ergernis, daar heeft hij een wereld van gemaakt. En die heeft hij in de hele mensheid geprobeerd te implanteren. En het is een wereld. En je moet hem niet onderschatten. Want wat rooft ergernis niet allemaal bij jou weg? Die vrede, noem maar op. Blijheid. Het luisteren naar een ander. Dat doe je toch al niet meer als je geïrriteerd bent? Tja. Ja. Wee de wereld van de ergernissen. En daarom moet je er zo op beducht zijn. Op dat verschijnsel en ook op dat woord. Ik was laatst in gesprek met iemand over de gemeente. En zegt hij zomaar, nou weet je waar ik me nou iedere zondagochtend aan zit te ergeren? En ik zeg, stop. Jongen, weet je wel wat voor woord je zegt? Je hebt het over ergeren alsof dat legitiem is. Dat is zo fout in een gemeente. Als je denkt van dat legitiem is, dat je kan zitten ergeren aan iets. Je kunt het ergens niet mee eens zijn. We zijn niet allemaal ja-knikkers, we hebben allemaal andere meningen. Maar wat is er aan de hand als jij je gaat zitten ergeren? Iedere zondagochtend zit ik met de ergeren aan. Nou ja. Wee de wereld van de ergernissen, zegt Jezus. Ja, kijk, nog even terug naar het begin van de schepping. Adam en Eva, die worden verleid. En wat er dan speelt, is dat ze verleid worden tot ongehoorzaamheid. Hè, tot boven de wil van God uitstijgen. En ook door het zien, door het mooie. He, als je dat leest bij Eva, die kijkt naar die vrucht. En dan ziet ze hoe mooi die was. En dan gaat Satan nog wat zeggen. En dan kijkt ze nog eens. Hij is wel begeerlijk. Weet je wel, de begeerte der ogen. En dan krijg je de zondeval en dan krijg je de scheiding tussen God en de mensen. Dat heeft Satan dan voor elkaar. Ik heb een scheiding tussen God en de mensen. Maar dat was hem niet genoeg. Er moest nog iets gebeuren waardoor de wereld is zoals die nu is. Want dat is het hele bijzondere. Dat ondanks de zondeval en ondanks dat er heel veel gebeurt en Adam en Eva uit het paradijs gestuurd worden, dat zij wel altijd bij elkaar blijven. Je ziet niet dat ze, dat, daar hadden ze toch reden genoeg voor. Hè, als Adam weer na een hele dag hard werken op het veld met dissels en doornen, nou, hij komt helemaal bezweet thuis, had hij tegen Eva kunnen zeggen, nou je wordt bedankt hoor. He, dat jij van die appel eet. He, en ik kan me nou iedere dag rot werken. En anders liep ik lekker relaxed in het paradijs rond. He, en Eva die zegt ook, nou jij wordt ook bedankt. Als jij een beetje opgelet had, he, dan waren we er doorheen gekomen. Dus ze hadden best, het is niet zo vanzelfsprekend. Ze hadden helemaal verbitterd kunnen zijn. Maar dat is dan toch het gave, ondanks de zondeval blijven Adam en Eva bij elkaar. Maar dat is Satan niet genoeg. Satan is niet tevreden met een scheiding tussen jou en God. Hij vindt dat het ook tussen de mensen kapot moet. En helaas gebeurt dat dan niet met Adam en Eva, maar wel met hun zoons Abel en Kain. En het trieste is dat het gebeurt juist in de dienst van God. Want dan gaan Abel en Kain gaan offer brengen aan God. Ja, je kent het verhaal. En Abel die brengt een lam ter offer en de rook gaat naar boven. En 100 meter verder bij Kain en die doet het blijkbaar niet goed. Hè, want die rook gaat niet naar boven, maar die gaat naar de zijkant. Is dat nou zo erg? Was hij nou maar alleen geweest, dan denk ik, had hij maar 5 kilometer verderop gezeten, dan had hij tenminste niet gezien dat het van Abel wel lukte. Dat is menselijk denken. Van Abel lukt het, van Esau niet. Dat is helemaal geen probleem. Want Kain had kunnen denken, verdorie, het lukt mij niet, die rook gaat niet goed. Hij kijkt verderop, hey, bij Abel lukt het wel. Hij weet hoe het moet. Gelukkig. Het was geen probleem in wezen. Het was dat hij hoefde alleen maar naar Abel toe te lopen. En zeggen, jongen, vertel eens, het lukt bij mij niet. Hoe doe jij dat? Dat is voor de gemeente ook een wijze les hoor. Want je kunt ook onderling in de gemeente, ook in een oudstenraad, ja, ergernis krijgen. Dat het de een wel lukt en de ander niet. En de oplossing is zo eenvoudig. Alleen maar vragen van hoe is het? En nou komt die geestelijke werking van Satan. Hè? Want het lukt Satan op dat moment dat Kain kijkt naar Abel. En in plaats dat hij denkt, hey, ik ga eens naar Abel toe. Om te vragen hoe hij dat doet. Ik denk dat Satan toen zijn klimaat van ergernis, want het is een klimaat wat bij hem hoort hoor. Heeft hij, dat is de geestelijke wereld. Dat is een geest van ergernis. Wat gebeurt er? En we kunnen het ons allemaal voorstellen. Want hij baalt dat zijn offer niet lukt. Hij ziet dat het bij Abel wel lukt en hij gaat zich ergeren. Waarom lukt het bij hem nou wel en mij niet? Arr. En moet je ergernis onderschatten? Het is de bron van scheiding tussen mensen. Want vanwege de ergernis, de staat van Kain, zijn gelaat betrok. Hij wel, ik niet. En die ergernis is zo zwaar dat hij zijn broer doodslaat. Jezus zegt tegen de fariseeën en schriftgeleerden, jullie willen mij doden. En dan zeggen we willen helemaal niet. Maar daar gebeurde hetzelfde. Als er eentje te maken heeft gekregen met een wereld van ergernissen, dan is dat Jezus geweest. En die is zo'n klein beetje ook. Wat de Heer ook deed, de fariseeën en schriftgeleerden ergerden zich. Nou ga ik eerst nog eventjes wat dieper door op ergernis. Want ik heb me af zitten vragen, wat doet ergernis nou eigenlijk met je? Wat deed het bij mij? Nou, als eerste denk ik dat ergernis je afsluit van de ander. Dat gebeurde dus bij Abel ook. Ze waren broers. Maar hij begint zich te ergeren en dat is een afsluiting van de ander. Als je je ergert, ben je ook... Een geërgerd mens is heel moeilijk toegankelijk. En het hoeft helemaal niet de ergernis te zijn dat het eruit druipt. Zo kan je erbij staan. Maar je kan je ook innerlijk ergeren. En de persoon, de broeder of de zuster waarmee je spreekt, blijft uiterst beleefd. En kalm en vriendelijk. Maar je merkt, ik kan die persoon niet meer bereiken. Want er is ergernis. In je. Ergernis begint in je geest. Begint in je denken. Je hoort iets. Je ziet iets. Weet ik veel wat er aan de hand is. Maar hier begint iets. En je ergert je. Maar dat is met ergernis is zo sterk. Dat gaat verder dan alleen maar je denken. Want ergernis, daar wordt je ziel ook helemaal mee betrokken. Heb je wel eens goed geërgerd? Oh, niet dus. Nou goed, ik wel. Dan je hele wezen, dat die persoon dat nou doet, of dat hij dat nou gezegd heeft. Het is niet alleen een constatering in je hoofd. Het heeft met betrekking tot je hele persoonlijkheid. Als je je goed geërgerd voelt. En je bent ook moeilijk te bereiken. Je kan ook bijna nergens anders dan je bent geërgerd. De geestelijke werking. En het is ergernis is zelfs lichamelijk. Of niet dan? We kennen de uitdrukking, nou, ik erger me groen en geel. Of toen die persoon binnenkwam, ik voelde de haren op mijn armen, alles ging recht overeind staan, als ik alleen maar die persoon zie. Dat is bijna geen emotie die zo sterk is als ergernis. Tja. En er is... Voor ergernis is ook zo weinig nodig. Het is echt belachelijk waar wij ons aan kunnen ergeren, terwijl eigenlijk heel weinig gebeurt. Maar ja. Ja, soms, ik heb eens iemand horen zeggen, ik hoef die persoon maar binnen zien te komen. En ik erger me wild. Aan de manier waarop ze kijkt. Of aan de manier waarop ze gekleed is. Of het feit dat ze daar überhaupt binnenkomt. Moet je opletten. Hoe mensen gebukt kunnen gaan onder een geest van ergernis en dat het hun hele leven verpest. Wat dacht je van opvoeden? Dat is voor vaders. Weet je wanneer vaders vaak alleen wat naar kinderen laten horen? Als ze geërgerd worden. En vanuit ergernis, en nou moet je ze ophouden. En ik heb eens iemand gekend. Die zei, het enige contact wat ik met mijn vader had, was als ik hem ergerde. Dus dat deed ik regelmatig, maar ik had in ieder geval nog een reactie bij mijn vader. Ja. Ja. Hij was een jongen uit een vol evenredig gezin. Laten we niet denken dat het alleen in de wereld zit. De rol van de vader, die zit gewoon thuis, achter zijn televisie of achter zijn computer. Hè, en ma, die moet alles regelen en doen. En als er dan iets verkeerd gaat, En het gaat nog een keer verkeerd, dan gaat pa zich ergeren en dan, daar heb je de inbreng van pa. Ja, vind je het gek dat zoveel mensen een heel slecht godsbeeld hebben? He, want een vader in de hemel, dan denk ik, ja, als die vader net zo is als mijn vader, als die alleen dan in actie komt. Het is zo belangrijk dat onze ogen open gaan voor die wereld, want het is een vijand. En als je ermee afrekent, moet je opletten wat een ruimte je dan krijgt. Ja, wat ik al zeg, Jezus, als Jezus iets is tegengekomen in zijn bediening hier op aarde, dan is dat die wereld van de ergernissen. Er staat van Jezus, hij is goeddoende en genezende, elk een die door Satan overweldigd was. Jezus kwam alleen maar om goede dingen te doen. Hij geneest zieken. Hij neemt het op voor de armen. Noem maar op. En de religieuze wereld heeft niets anders gedaan bij alles wat hij deed. Ergernis. Hij kon niks goed doen. Ook al zei hij, het begint al als hij zijn eerste redevoering houdt in Nazareth. Dan heeft hij de verzoeking in de woestijn voldaan. En hij houdt dan in die synagoge, neemt hij het woord en dan leest hij die prachtige profetie uit Jesaja. De geest des Heren is op mij, omdat hij gezalfd heeft om aan blinden het gezicht te geven en om de kerkers te openen en vrijlating en uit te roepen het jubeljaar van de Heer. Wat is het eind van dat verhaal? Dat de mensen in de synagoge zo kwaad op hem worden, dat ze hem grijpen. En dat ze hem van de helling af willen gooien. Wat is dat? Dan denk ik, wat is dat? Waarom? Nou, dat is de geest der ergernis. Ze hebben zich toch steeds meer zitten erger. Wat denk jij nou dat je bent? En dan gaan ze ook zeggen, ja, maar jij bent toch gewoon de zoon van Jozef en Maria. Brrr, ergernis wordt groter. En dan zegt Jezus, daar wil je wat van. Dan gaan ze nog meer ergeren. Het is volkomen onlogisch wat er gebeurt, maar ze ergeren zich wel. Volkomen onlogisch dat als een iemand de boekrol neemt en iets uit Jesaja leest, dat het resultaat is dat hij gegrepen wordt en van de stijlte afgehoord. Dat is Satan, die ergerde zich over. Kijk, God ergert zich niet en dat is het net goed voor hem. Zijn deel is dat hij zich overal aan ergert. God is liefde en Satan kent alleen maar ergernis. Hij ergert zich aan zijn onderdanen. Hij ergert zich vooral aan jullie ook. En aan God, ja. Het zijn twee verschillende werelden. Hè? Maar je moet het wel in de gaten houden. Want het kan zoveel bij je wegroven. Ja, daarom is het zo mooi dat deze vertaling, ja, je vindt het in geen enkele andere vertaling, maar in deze vertaling wordt dat woord wat er staat, weet je wat welk woord er staat namelijk voor ergernis? Skandalon in het Grieks. Skandalon, en dat is hier vertaald met ergernis. En waar komt skandalon vandaan? Welk woord kennen wij van skandalon? Zijn jullie knap, hé? Ja. Het is eigenlijk een schandaal. En het Nederlandse, het stamwoord voor ergernis, is gewoon erg. Je hebt erg, dan krijg je erger, en dan krijg je ergernis. Als je dat alleen maar onthoudt, ja. Het zal wel niet helemaal taalkundig kloppen, ik ben het natuurlijk. Ik weet het. En toch zit daar ergernis. En het werkt ook zo, want ik heb nog nooit gehoord dat mensen zeiden van, nou, we hadden een probleem. En toen gingen we daar moeilijk over doen. En toen werd het erger. Nou ja, en toen begonnen we ons allemaal verschrikkelijk te ergeren. En toen kwamen we eruit. Heb ik nog nooit gehoord. Ja, dit. Dus waar ben je mee bezig? Ik vind het. Ik weet dat deze boodschap goed is dat ik die hier breng. Want ik kwam binnen vanmorgen en ik kreeg weer een lekkere kop koffie. En ik praatte eventjes met de opperbouwmeester van. Want jullie gaan een verbouwing krijgen hier, weet je wel? Van alles en nog wat. Nou, met verbouwingen, ik weet er. Daar is de geest van ergernis. Ja. Jezus heeft heel wat doorgemaakt. Maar hij wist, mijn vader ergert zich nooit. In hem is geen ergernis. En Jezus zei, in mij is ook geen ergernis. En toch heeft hij, en dat heeft hem heel veel verdriet gedaan, denk ik. Want denk erom dat dat wat met je doet. Als je dus altijd met mensen zich aan jou lopen te ergeren. Terwijl je dat helemaal niet bedoelt. En hij houdt dus zijn 11 discipelen over. Nee, hij houdt er 10 over. En weet je dat Jezus ook een keertje zegt tegen zijn discipelen? En jullie zullen hier allemaal aan mij ergeren. He, of een andere vertaling, jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen. En dan denk ik, er staat van Jezus dat hij zijn discipelen tot het einde toe heeft lief gehad. En dan staat Jezus dus voor dat grote werk op Golgotha, dat lijden wat hem te wachten staat. En dan weet hij, mijn discipelen zullen niet rondom mij staan om mij te steunen. Maar net als die fariseeën en schriftgeleerden, zullen zij zich ook aan mij ergeren. Dat is met het avondmaal gebeurd. Nee, niet met het avondmaal, maar wat daarna gebeurde. Dat zegt Jezus ook tegen Petrus, staat hier ook in. Hij zegt, je zult je aan mij gaan ergeren. Dat heeft Jezus dus meegemaakt, want de discipelen begrepen dat lijden niet. Die dachten van, Heer, u heeft zoveel krachten gedaan, u bent de Zoon van God. Laat u dat nou allemaal gebeuren. Jezus heeft op het eind helemaal alleen gestaan. Waarom verloochende Petrus Jezus? Nou, dan kunnen we zeggen, ja, dat kwam omdat hij bang was. Dat was hij op dat moment ook, denk ik. Wie zou niet bang zijn, hè, in dat. Maar het gekke is dat Paulus was helemaal niet zo'n bang figuur, hoor. Dat was echt wel een beetje een lef mannetje. Als je naar de storm op het meer keek, dan wil hij naar Jezus toe over het water. Petrus, hè? Ja, Petrus wil over het water. En Jezus legt geen loopplank uit of zo, weet je. Zo'n hemelse loopplank. Maar die zegt, nou, als je dat, Heer, mag ik naar u toe komen? Dan zegt Jezus, als je dat wil, kom maar. Heer, maar waar is die loopplank? Dan kom maar. En Petrus stapt overboord. En denk maar niet dat die mensen 2000 jaar geleden allemaal konden zwemmen, hoor. Er kon bijna niemand zwemmen. Echt niet. Het is pas veel later hebben we dat ontdekt. En Petrus die stapt wel uit die boot. Daar heb ik ook een mooie preek over trouwens. Of heb ik die al gehouden hier? Ja, hè, vorige keer. Ja, nou, maar wat maakte Petrus nou zwak toen hij daar aan dat kampvuurtje zat en hij zag Jezus die daar verhoord werd en in zijn gezicht geslagen werd en alles maar liet gebeuren terwijl hij de Zoon van God was. En Jezus had gezegd, je zult je aan mij gaan ergeren. En Petrus is zich gaan ergeren om het feit dat Jezus dat nam allemaal zo liet gebeuren. Jezus, u die zoveel macht, hoe kunt u zich nou zo laten behandelen? Waarom treedt u niet op? Jezus, doe wat! Als u dan die hemelse scharen hebt tot je beschikking van die engelen, roep die engelen, maar laat je toch niet zo vernederen. Ik denk dat Petrus zich ook is gaan ergeren aan Jezus. En dan zegt hij, ik ken hem niet. Dat is het resultaat. Nou, ook nog een mooie tekst. En weer gebruik ik natuurlijk de Statenvertaling. Maar u mag dat wel met mij opzoeken, hoor. 1 Johannes. In Johannes 2, vers 10. In Johannes 2, hoofdstuk 10, vers. Ik weet niet precies wat er bij jullie staat, maar dit, en dit is vaak heel dicht bij de grondtekst, staat er, die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Wauw. Dat is meer dan, ik wil me niet meer gaan ergeren, want het is zo lastig eigenlijk. Ik heb er zelf het meeste last van, weet je wat. Dit is een plan hoger. Dit gaat erom, wat voor mens wil je zijn? Wat voor wil je de mens zijn uit 1 Johannes 1, 1 Johannes 2 vers 10. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is geen ergernis in hem. Op wie lijk je dan? Op hem die de hemel en aarde gemaakt heeft en in wie geen sprankje ergernis is. En het is een ongelofelijke uitdaging. Je zegt, zo'n mens wil ik zijn. Zo'n mens wil ik worden. En denkt u, ja, maar dit is wel heel erg idealistisch, hè? Ja, het gaat er niet over. Laat ik eerst wat anders zeggen. Je kunt zeggen, misschien denkt u het allemaal wel, van nou Henk, ja, het is wel mooi gezegd. En ik wil daar wel aan werken, dat ik geen ergernis in me heb. Maar weet je wat mijn probleem is? Ik heb zoveel irritante mensen om me heen. Dus als jij het hebt van, ja, nee, laten we eerlijk zijn. Als jij het nou hebt over weet door wie de ergernissen komen. Ja, nou, dat zijn die collega's. Ik ken er een paar in de gemeente. Die zijn zo irritant. Waardoor ik me altijd maar moet ergeren. Ja, wacht even. Dit doen wij vaak. Als je je ergert, dan leg je de verantwoording bij de persoon. Of bij de gebeurtenis. Of bij karwei. Kan ik naar God toe gaan en zeggen van, nou God, ja, maar dit keer begrijp ik. Ik heb me weer wezenloos zitten ergeren. Ik was de hele middag van streek. Maar u kunt toch wel begrijpen. Dat karwei en ergernis leggen we bijna altijd bij de ander. Echt waar. En Jezus zegt, wee de wereld van de ergernis en wat doe jij ermee? Het betekent, niet dat je een ja-knikker moet zijn. Want dat is dan... Hè, je zegt, nou, ik zeg overal gewoon ja op. Of als het nee moet zijn, zeg ik nee. Weet je wel? Nee, dat is natuurlijk niet. Maar je kunt het met iemand niet eens zijn zonder je te ergeren. Weet je dat? Je kunt een discussie met iemand voeren zonder kwaad te worden. Gewoon dat hij zegt, nou, jij denkt er zo over, jij denkt er zo over. Weet je wat ook vaak een methode is, vooral in gemeentes heb je dat. Dat er ergernis is. Ik ben naar de gemeenteavond geweest en er werden allerlei gemeentezaken besproken. Nou ja, ik heb mijn mond maar gehouden. Ik denk, laat ik maar wijs zijn. Ik hou mijn mond. En maar ondertussen erger je helemaal kapot. Waar ze nou weer mee bezig zijn. Maar dat is de bedoeling. Dat is niet de methode om je mond te houden. Jezus die werd geconfronteerd met een wereld van ergernissen. Maar er staat nergens dat Jezus zweeg. Ook niet tegen zijn discipelen. Ja, één keer staat Jezus zweeg. Ja, toen hij voor Pilatus stond. Toen of Herodes, die was het. Dat is de enige. He, wij zijn zo van... spreken is veel, zwijgen is goud. Ik hou mijn mond maar. Het is de enige keer dat er staat Jezus zweeg. En al die ergernis wat die Jezus ontmoet... Moet je opletten. Jezus die kropte niks op. Die zei er gewoon wat van. He, als Jezus een verlamde op de Sabbat geneest. Dat is toch iets schitterends. En dan komen de Farizeeën. En die zeggen, dat mag niet op de Sabbat. Dat is om je wil te ergeren eigenlijk. Dat hebben die mensen dan niet in de... Maar Jezus, die ergerde zich daar niet op. Maar die zei er wel wat van. Die zegt gewoon heel ontspannen. Moet je horen, als bij jou een schaap in de put valt op de Sabbat. Dan haal je hem er toch ook uit. Ja, klaar. Dus opkroppen. Dat is niet de methode. Ik hou mijn mond maar dicht, want. Nee. Alleen, dat moeten we allemaal leren. Dat je mag er wat van zeggen en klaar. Maar laat de geest van ergernis niet toe in je leven. Ja, tot slot. Er zit nog een, je hebt nog ergens een val, een escape. Want je weet, ik moet zelf verantwoording nemen voor mijn ergernis. He, wat anders kan wel uit de wereld gaan. Maar toch kan je zeggen van... erger jij je aan mij? Dan gaat het helemaal fout met deze boodschap. Als je nou... Op een gegeven moment iemand is het met je eens. Of iemand die wordt een beetje... Ja, toch een beetje geïrriteerd van jou. En dan zeg jij tegen hem... Hé, ik zie dat jij je aan mij ergert. Ja, goh, jij hebt een probleem. Jij hebt niet goed geluisterd naar de preek van Henk van Pergé. Ben jij een zwakke broeder hoor, zwakke zuster. Ja, dat, ja. Je hebt ook een verantwoording dat jij mensen niet nodeloos ergert. Die is er ook. Want je zou kunnen zeggen van, nou, het ligt bij de ander. Dus ik kan doen wat ik wil. De ander mag zich niet ergeren. Ja, nee. Weet je, dat is ook weer Paulus die daar zo goed, die belicht de andere kant ook zo goed. Hij zegt, jongens, als het even kan. Denk wat jouw verhaal op die ander doet. Denk ook aan die ander wat betreft jouw gedrag. Je had in de Romeinen, meen ik, Staat het in Romeinen? Ja, nee, ja. Staat in Romeinen. Had je de toestand dat de gemeenteleden, die waren, hadden hun vrijheid in Christus verworven. Hè? Maar je had ook afgodendienst. En dan waren er mensen die hadden ook de vrijmoedigheid om gewoon uit de tempel, de heidense tempel, offervlees te halen. En dat lekker mee te nemen in de gezamenlijke maaltijd. En er waren anderen en die zeiden, ja, maar dat is niet kosher, dus ik wil alleen maar kosher vlees hebben. En nou, dat was gelijk weer een verschil van mening. En degene die dus vlees namen uit de heidense dienst, die hadden daar volledig recht toe. Want Paulus zegt, dat is allemaal gewoon het natuurlijke en dat maakt helemaal niks uit. En toch zegt hij, hoe zegt hij dat, heb ik dat opgeschreven? U bent een geweldige zuster, we gaan het eens even opzoeken. Ik erger me altijd zo als ik geen tekst kan vinden. Ja, Romeinen. En wat zei u, Romeinen 8, 14... Ja, maar, ja, dit is echt een probleem van mij. Ik heb een groot probleem met mijn geheugen. Dat is echt waar. Ik ben daardoor ook uit het onderwijs. En met een ander verhaal. Maar wat kan dat een bron van ergernis zijn? Ten eerste voor de mensen om je heen. Vooral voor mijn lieve vrouw. Maar ook voor jezelf. Dat je, ik kan echt iets horen en het meteen weer kwijt zijn. Een aandachtsprobleem. En Satan zit er bovenop met ergernis. Want je vindt het misschien niet legitiem dat je aan anderen ergert, maar aan jezelf erger. Ja, goed, ik ben toch zelf de veroorzaker. Ik doe toch stom. Hè, dus dan mag ik me ook aan mezelf ergeren. Nou, God heeft jou daar veel te lief voor. Die zegt, ik wil niet dat je je aan jezelf ergert. Ook niet als je teksten niet weet. Goed. Vers 13, hè? Hij zegt, dat is weer een andere tekst, hij zegt, als ik weet dat ik mijn broeder of zuster zou ergeren met het, als ik dat heidense offervlees meeneem, staat dan weer ergens anders. Dan zegt hij, dan neem ik liever helemaal nooit meer vlees mee. Ik zal in de eeuwigheid geen vlees meer willen eten als ik weet dat een broeder zich eraan ergert. En hier staat dan. En waar staat dat nou? Ja, 14, maar eerst even 14. Nee, hier. Ja, vers 13. Ja, 14 vers 13. Laat ons dan elkander niet oordelen, staat er dan bij mij. Maar oordeelt dit liever, namelijk dat gij uw broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Hè? Weer dat woord ergernis. Je hebt een verantwoording voor jezelf wat betreft ergernis, maar ook een verantwoording voor je broer en zus. Dit is huiswerk wat ik meegeef hoor. Want het is vaak niet met een schaartje te knippen. Dat je denkt van, mag ik dan niks meer zeggen? Nee. Maar als je je broeder lief hebt, dan weet je de wijze dingen te zeggen. En er is een verschil tussen het er niet mee eens zijn of je ergeren. Er is een grote toekomst voor de gemeente die afgerekend heeft met de geest van ergernis. Amen. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel, wat is het toch prachtig dat wij u als God hebben. Heer, u die vol liefde bent. U die niet weet wat ergernis is. Heer, want dan kan u wel aan de gang blijven. U heeft zich nog nooit aan ons geërgerd. U ergert zich niet aan mij, want u weet en u kent mij. Heer, en mijn gebed is, Heer, dat wij Jezus zullen navolgen. Heer, dat we die wereld van ergernissen zullen weerstaan. En broeders en zusters zullen zijn die vol van wijsheid en vol van liefde zijn. En vrijmoedig. Heer, dank u dat u dat door uw geest en door uw woord aan ons geeft. Amen. Amen.